Herzlich willkommen en welkom bij een nieuwe aflevering van After Park Lounge. Mijn naam is Jafet en ik zit hier niet alleen. Ik zit hier met mijn fijne collega Marvin.
Ja, daar zijn we weer.
Daar zijn we weer, Marvin.
Ja, ik heb er weer zin in hoor.
Ik ook. Vandaag gaan we weer een EP special, hè?
Ja, is de tweede in de rij, hè? Oh, niet de tweede in de rij.
De derde in de rij, Marvin.
Oh.
Was je Rolantica vergeten?
Ja, Rolantica was ik vergeten.
Rolantica was natuurlijk ook special aflevering.
Ja, dat klopt, hè.
Maar als het over attracties gaat, dan wel. Ja, de tweede attractie van EP Special.
Dat bedoelde ik ook.
Dat ja, bedoelde je dat? Oh, oké, okay. Nee, dat is goed. Nee, we gaan het deze week hebben over Wodan.
Ja, en wat er eigenlijk ook leuk is om nog even te melden. Voor deze aflevering hebben wij ook Frederik Pastuzak bereid gevonden om een en ander voor ons duidelijk te maken. Die was, projectmanager voor Wodan destijds. En die heeft ons het een en ander uitgelegd. Dus dat gaan wij ook in deze aflevering verweven.
Marvin, wat weten we over Wodan?
Ja, best wel veel. Volgens mij heeft Europa Park redelijk wat specificaties uitgegeven. De lengte van de baan is 1050 meter en het hoogste punt zit op 40 meter, maar liefst.
Dat is best best hoog, toch?
Ja, dat is best wel
voor een houten achtbaan wel.
Ja, daarnaast is het een van de eerste coasters die drie treinen, of tenminste van GCI in dat geval, de eerste coaster die drie treinen op de baan heeft staan.
Oké, okay, ik heb dat ook nog nergens eerder gezien. Maar dat is in gewoon van de wereld of alleen Europa?
Nee, van de wereld.
Oh, van de wereld,
ja.
Oké. Okay.
Inmiddels zijn er wel twee andere coasters die dat ook al hebben. Maar die zijn pas in 2017, 2018 gebouwd. En dat is in Mystic Timbers in Kings Island en in The Wicked Man in Alton Towers.
Ja, verder heeft Wodan Single Rider. Dus ben je alleen, kun je er makkelijk in. We hebben capaciteit van 1300 tot 1400 personen per uur. Ik vind dat best veel voor een achtbaan.
Ja, maar ja, als jij elke 62 seconden een treintje laat wegrijden vanuit het station, dan gaat het ook wel vrij rap met de capaciteit. En ze hebben ook op die capaciteit gedesigned. Hè? Dus dat was ook een van de punten die ze belangrijk vonden.
Ja, dat is ook wel echt Duits, hè? Stampen, stampen, stampen.
Ja, capaciteit draaien. En daarnaast is er, net zoals bij Troy, is er een fly-through door het station heen. Dus je gaat met het treintje door het station heen. Maakt in ieder geval iets wat minder kabaal dan in Troy. Maar dat is met maar liefst 70 km per uur.
Ja, want er zit veel verschil in. Want als je bij Troy in het station staat, dan zit je met z'n allen met de handen aan de oren als de trein door het station dendert.
Ja, dat klopt. En dat heeft ook mee te maken dat het dak gewoon vlak is. In Wodan is dat een dak met heel veel oppervlakte, met heel veel balken, zodat ze dus dat geluid aan alle kanten proberen weg te krijgen.
Ja, maar dat station is ook een stuk groter, toch?
Het station is ook groter, maar het is voornamelijk het dak wat het geluid weerkaatst.
Ja. Maar Marvin, even concreet, hè?
Ja.
Wat vind jij nou van Wodan? Als in de baan?
Ik vind het een heerlijke coaster. Het is wel een coaster die te gaan is. Ik vind Troy iets wat spannender. In die zin dat het echt meer de Amerikaanse kwaliteit coaster is. Dat echt gewoon vol gas is en behoorlijk wat G-krachten. Maar echt wel een hele toffe baan.
Ja, en qua totaalplaatje vind je hem wel leuker dan Troy of dat niet?
Ja, zeker omdat hij dus ook de andere twee banen, dus Atlantica Supersplash en Bluefire kruist.
Ja, wat ik zo leuk vind aan Wodan is dat je hem ook al als je met de auto aankomt kan zien staan. Het is eigenlijk een van de eerste grote attracties waarvan je denkt van zo. Dat is een flink baantje, want die staat echt precies naast de weg.
Ja, en je kijkt gelijk, omdat je dus tegen de lift eraan kijkt, krijg je tegen een hele berg massief hout aan. Ja. Dat is al imposant, vind ik wel. Ja. Zeker bij dit soort structuren.
Ja, ik heb Troy zelf nog maar 2 of 3 keer gedaan in mijn leven. Dus ik kan niet heel veel over zeggen. Maar ik heb het idee dat Troy gaat natuurlijk wel minder snel. Maar voor je gevoel is het inderdaad heftiger, omdat je ook schuin door de bocht naar beneden gaat. En bij Wodan is het natuurlijk echt recht naar beneden.
Ja, dat klopt wel. Maar ik moet wel zeggen dat volgens mij Troy wel iets, voor mijn gevoel in ieder geval, meer snelheid heeft dan Wodan.
Toch gaat hij minder snel.
Ja, maar waarschijnlijk misschien omdat het ook vrij laag bij de grond blijft. En bij Wodan ga je zeker nog wel weer de lucht in.
Ja, maar Troy ga je ook veel door de bochten. Dan word je alle kanten in geslingerd.
Precies. Dus, en zeker als je laag bij de grond blijft, dan is de snelheid wat je visueel ziet, is al veel sneller.
Maar Wodan is voor mij wel echt een van de toppers binnen Europa Park. Dat is echt wel van, als ik even puur achtbanen kijk, Wodan is wel, denk ik, mijn favoriete achtbaan binnen Europa Park.
Dat misschien voor mij niet. Maar hij staat wel bij mij in de top 3 lijstje, ja. Maar goed, dat zal ook waarschijnlijk niet verbazen. Met twee andere coasters zoals Bluefire en Silver Star ernaast.
Ja, maar ik vind mijn alle achtbanen gewoon leuk in Europa Park, Marvin.
Ja, dat is waar. Maar als ik een top 3 lijstje zou moeten maken, zou die daar wel zeker in staan.
Dan gaan we eens eventjes bekijken hoe deze achtbaan tot stand is gekomen.
Ja, lijkt me een goed idee.
Ja, het begon eigenlijk in 2010, 2011. Toen had Europa Park het idee om een houten achtbaan te maken. Dat was eigenlijk het idee van Michael en Thomas. Maar hun opa, Frans Mak, die had al gewaarschuwd van... jongens, pas op, een houten achtbaan heeft heel veel onderhoud nodig. Nou, en hoe wist Frans dat nou? Er was natuurlijk in het verleden al een keer een houten achtbaan door familie Mak gebouwd. Ja, zo al heel veel jaar terug, 1921. Die hebben dus al ervaring met wat er allemaal komt kijken bij het realiseren van een houten achtbaan. Maar ja, Michael en Thomas hadden zoiets van, dit willen wij gewoon. Dus zetten het door en de locatie van Wodan werd dus bepaald door Frederik Pastuzak. Dat was destijds de projectmanager voor Wodan. In zijn tiende jaren was hij al fan van Europa Park, om het zo maar even te zeggen. En hij heeft toen een tekening gemaakt van de attractie Fjord Rafting. Op de achtergrond heeft hij een achtbaan getekend. Nou, die was er op dat moment natuurlijk nog niet. Dus volgens hem was het wel een goed idee om de achtbaan te realiseren in IJsland. En om dat zeker te weten zijn de Makjes toch nog eventjes naar Russische themagebied gegaan. Want ze hadden in eerste instantie het idee om daar de achtbaan te bouwen. Sterker nog, het zou een dueling coaster worden.
En wat eigenlijk het idee was, is dat naast Euromeer het station zou gaan komen. En dan zou eigenlijk het een outback principe, dus wat je ook bij Silverstar hebt. Hè, dus je gaat het park uit en weer in. Dat was dus ook het plan om voor Wodan te gaan doen. En dan zou eigenlijk de turnback bocht, waar nu zeg maar de heuvel ligt, waar de villa heeft gestaan als zijn spookhuis. En dat is vorig jaar een scarezone geweest. Daar zou je dus weer terug naar het Rusland gedeelte.
Nou, ook was er een Griekse variant van Wodan ontworpen. Maar dat zou dus in Griekenland komen. Maar dat gaat niet, omdat er anders een overload aan achtbanen komt in Griekenland. Nou, dat wilden ze niet. Dus des te meer redenen om de bouw in IJsland te doen. En wat een ander pluspunt is dat als je de baan in IJsland bouwt, is dat de guestflow dan wat meer verspreid is over het park. Zodat niet alle gasten naar Griekenland gaan. Omdat IJsland natuurlijk ook achter in het park ligt. En Griekenland redelijk dicht bij de ingang. En op dat moment waren Blue Fire, de kleine monorail en Whale Adventures, die waren er al. Het plan van Blue Fire was dat het dichter bij Atlantica Supersplash zou staan. Want Blue Fire zou eigenlijk in plaats van door Wodan, zou het door Atlantica Supersplash heen gaan, hè?
Ja.
Op de plaats waar nu Wodan staat, zou eigenlijk een klein Scandinavisch dorpje moeten komen. En dat is eigenlijk de reden waarom Blue Fire dus nu wat verder weg staat van de Atlantica Supersplash. Maar omdat ze het idee hadden voor het IJslandse dorp, hebben ze dat toch maar niet meer gedaan. Omdat daar natuurlijk Wodan is gekomen. Dat is ook wel een leuk detail.
Ja. Nou, de baan is gedesigned door Jeff Pike en die is een ontwerper bij GCI. En die heeft onder meer ook natuurlijk Joris en de Draken ontworpen, de layout daarvan en ook uiteraard Troy. De ontwerpen die Europa Park gemaakt heeft en ook voor de thematisering, die zijn gemaakt door Petra Hartkop. En zij is designer bij Europa Park en heeft dus daar alle ontwerpen dus ook voor bijvoorbeeld de figuren die je later in de attractie ziet, heeft zij ontworpen. Nou, de thematisering van de rots, want er zit best wel wat rotswerk in. Die is door Atelier Artistique du Béton gedaan. En die heeft onder meer ook voor Arthur en Blue Fire en dus natuurlijk ook de Wodan en het Hotel Colosseum. De façade daarvan hebben ze dus weten te maken.
Oh, mooi.
Het baangedeelte van waar Wodan zeg maar Blue Fire kruist. En daar zit nogal een bijzonder verhaal achter. Frederik en Jeff Pike, hè, dus de designer van de baan, die waren het eigenlijk niet eens over de baanverloop daar. Dus Frederik wilde heel graag een airtime dat hij daar kwam. Hè, dus even, dat je even uit je stoeltje gelicht wordt. Maar Jeff die had zoiets van nee, wij duiven gewoon gelijk huppakee die tunnel in. En dat is het.
Maar dat is na de eerste drop toch gelijk daar?
Als je zeg maar de tunnel, hè, dus de eerste drop tunnel en dan vervolgens ga je weer omhoog. Hè, dus, ja. Dus dan maak je de kruising met...
Dat is bij die netten.
Ja, bij de netten inderdaad. En daar wilde Frederik dus een airtime heuveltje. En Jeff die had zoiets van nee, we duiven gelijk weer de tunnel in. Hoppakee, door het station heen en verder door. Dus die twee die konden het helaas niet echt eens worden. Dus ze hadden besloten van nou weet je wat, wij gaan een bowlingwedstrijd doen. En degene die het wint, die krijgt dat element gaat dan komen.
Die krijgt ze zin, zeg maar.
Die krijgt ze zin. Nou, helaas verloor Frederik met 1 punt. Maar inmiddels hadden die jongens al besloten van nou weet je wat, we maken wel een combinatie van. Dus er zit een hele kleine bump zit erin. En vervolgens duik je dan gelijk weer de tunnel in. En daarom staat deze ook wel bekend intern als de bowling curve.
Och, wat een potje bowling wel niet kan doen, hè?
Ja, precies. Misschien een officieel element nu, hè? Ja, de bowling curve.
Wordt er een nieuwe houten achtbaan gebouwd en dan is de vraag, zit er een bowling curve in? Ja.
Nou, in 2011 startte dus de bouw van het project. Het heeft uiteindelijk 9 maanden geduurd. En op 27 januari 2012 was het ook het laatste baandeel wat geplaatst werd. Overigens werd de bouw gedaan door Bouwwerk. En dat is een bedrijf dat heel veel met GCI hier in Europa werkt. De rails van Wodan is gemaakt van dennenhout. En dat komt uit Noord-Duitsland. Ja, en wat er natuurlijk altijd een hoogtepunt nadat de baan gesloten is, is natuurlijk dat de eerste rit plaatsvindt voor Wodan. En die was dus op 7 maart 2012. En dat viel precies op de dag dat Frans Mak jarig zou zijn. Helaas kon hij het zelf niet meer meemaken, want hij was zelf is hij in 2010 overleden. Maar het was zeker een memorabele dag voor
hem. Hadden ze dat ook zo uitgedokterd of was dat toevallig?
Ja, dat weet ik niet. Dat heeft Frederik niet gezegd. Maar okay. Het is wel mooi dat het samenvalt. Ja. Dus wie weet dat het wel een klein beetje daar naartoe gewerkt is. Maar ja, het moet wel net zo uitkomen, hè?
Ja, en Wodan heeft nog een andere primeur, hè, Marvin? Ze zijn namelijk de eerste GCI houten achtbaan zonder riempjes.
Ja, heerlijk vind ik dat, hoor.
Ja, want het kost zoveel tijd altijd, hè, als je de eerste riempje aan moet doen.
Ja, zeker. Dus wat dat betreft is dat een goede zet van Europa Park geweest.
Nou, en dan vragen we ons natuurlijk af, waarom hebben ze dat gedaan? Nou, dat is eigenlijk heeft meerdere redenen. Ze hebben namelijk de vloer in de karretjes hebben ze iets verhoogd. En ze hebben de stoeltjes hebben ze iets naar achter gekanteld. Dus hetzelfde als jij in een bureaustoel zit en je gaat iets naar achter. Zo moet je het zien. Waardoor de hoek van de benen scherper wordt.
Ja, en daardoor hebben ze dus bij de TÜV voor elkaar weten te krijgen dat dus daarmee dus de riempjes er ook uitgedesigned konden worden.
Ja, en dan vragen luisteraars zich af, waarom heeft de Efteling dat niet gedaan? De Efteling hield vast aan de 1,10 meter lengte. Want de Efteling wil natuurlijk dat de kinderen erin konden. Dus konden zij niet deze techniek toepassen. Waardoor ze wel aan de riempjes vastzitten.
Ja, en volgens mij hebben ook andere Millennium Flyer treinen hebben dus ook die riemen. Omdat ze dus die vloer wat lager is en die zittingen dus ook niet gekanteld zijn. Dus,
ja, omdat Wodan toen de enige GCI houten achtbaan was die dat had, hadden ze dus ook een hogere capaciteit dan wat GCI in eerste instantie beloofde. Want GCI zegt dan, oké, deze capaciteit kun je halen, maar dat is inclusief de riemen. Hè? Want je moet riempje afdoen, andere persoon moet erin, riempje aan. Nou ja, per uur gaat het ineens, dan tikt het wel door, zeg maar.
Ja, en dan heb je ook nog eens een keer de derde trein, dus dan is het helemaal raak.
Pompen, hè?
Daar gaan we. Zeker weten. Nou, Wodan is eigenlijk gedesigned voor polyethene wielen. Dus dat zijn wielen die je eigenlijk ook voor stalen achtbanen gebruikt. Want ze hadden zoiets van, ja, we hebben toch ook met de rust zelf te maken. Dus we willen het graag ook rustig in het...
Padamt.
voor het dorp houden. Maar dus ze hebben dat uitgeprobeerd. Alleen dus de wielen werden te warm daardoor. En ze hebben... Alsnog moesten ze weer terug naar staal. Waardoor dus de baan nu iets sneller gaat dan dat die eigenlijk gepland was. En qua lawaai maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit of het nou op polyethene wielen was of op staal.
Ja, ik vind het wel bijzonder dat ze daarnaar hebben gekeken. Want waar Wodan staat, dat is niet aan de kant van het dorp.
Nee, maar
dat is helemaal aan de andere kant.
Het dendert nog steeds wel door het hele park heen. Hè? Als dat een beetje...
Ja, maar volgens mij kun je dat helemaal niet horen, hoor. Vanaf tenminste vanaf het pension waar wij altijd zitten, kun ik het niet horen. Nou ja. Ik hoor dan alleen de Silver Star.
Nee, maar ja, goed. Qua geluid maakt het ook niet zo heel veel uit. Dus ja, dan...
Bijzonder.
Ja, en ze hebben ook een speciaal anti-rollback mechanisme hebben ze gebruikt. Want ja, ze wilden niet dat dat tak geluid door het hele park heen horen. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben voor dat anti-rollback mechanisme hebben ze een elektrotechnisch systeem onderin de kar bedacht. Zo gauw dus de trein rijdt, wekt hij een magnetisch veld op en houdt hij die haak omhoog. Zo gauw de trein stopt, vervalt dat magnetisch veld en klapt die haak naar beneden toe. Alleen in het eerste gedeelte hoor je nog eventjes de anti-rollback haak. En als dus dat magnetisch veld opgewekt is, dan is hij vrij stil.
Hoe zit dat nou met Makrijts en GCI? Nou, dat hebben we dus even gevraagd aan Frederik Pastoezak. Hij schreef namelijk het volgende. Er gaat wat geschiedenis aan vooraf tussen GCI en Makrijts. Zowel Makrijts als GCI worden in Europa vertegenwoordigd door ene Dirk Engelhardt. Daardoor was de connectie gemakkelijk te leggen. Maar belangrijker is, vanuit een attractiebeleving biedt GCI de best traditionele houten achtbanen met degelijke treinen, namelijk de Millennium Flyers. De baanlayouts zijn fantastisch en ze bieden daarmee perfecte familie trailrides wat precies binnen de doelgroep van Europa Park past. Met mijn achtergrond als architect ben ik groot fan van GCI's design, wat erg esthetisch is en mooi is met mooie heuvels en bochten. Elk van hun achtbanen is een echt kunstwerk.
Wat ook bijzonder is, is dat zij een opslag hebben die verwarmd is. Dus voor hele koude dagen dan kunnen zij de treintjes daar gewoon netjes in een verwarmde opslag plaatsen.
Ja, want die zijn ook afgedekt, hè?
Ja.
Er zitten soort rolluikjes. Dus aan het einde van de dag rangeren ze alle treinen uit en doen ze gewoon de rolluiken dicht. En dan staan de treinen lekker binnen.
Ja.
En bij de Efteling en bij Troy staan de treinen gewoon buiten. Dus dan heb je kans dat de attractie niet kan draaien. Maar bij Wodan kan dat dus wel.
Correct. Dan is het denk ik tijd om nog maar eens even door de wachtrij heen te gaan lopen, Jafet.
Ja, zeker.
En een beetje wat meer te vertellen over de thematisering. Dus ik stel maar voor om bij de magische poort van Asgard te...
Ja, daar kan je alleen door als je een vogel bent, hè? Nee.
Het thema van Wodan is zeg maar de Noorse mythologie. Waarom denk je dan over de Noorse mythologie in IJsland? Hè? Hoe zit dat? Snorri Sturluson is een poëet geweest die de Noorse mythologie vast heeft gelegd in een boekwerk. Dat heeft hij al in 1100 heeft hij dat al gedaan. En dat was een IJslander. En zodoende past eigenlijk de Noorse mythologie past wel redelijk goed in het IJsland thema gedeelte.
Dat is best wel ver gedacht eigenlijk.
Ja.
Ja, maar toch is het wel leuk. Maar het is wel een thema waar hun wel een beetje gefascineerd door zijn, hè?
Ja, en het thema is bedacht door Petra Hartkopf. En die kennen wij ook weer, want zij was onlangs in een video met Bram te zien over de attractie Madame Freudereig.
Ja, die heb ik ook gezien.
Kijk, hartstikke goed. Die zitten we ook al even in de show notes. Zij was enorm gefascineerd door de Noorse mythologie. En daardoor kwam zij zeg maar op het idee om het hele verhaal van die Noorse mythologie dat helemaal in die wachtrij te verweven. Dus we gaan nu eigenlijk door de poort. Wat trouwens wel opvalt bij de poort, heb je dus twee grote wachters staan met schilden. En als je kijkt op die schilden, die leggen een klein stukje van dat verhaal uit van Wodan. En dat is dat je eigenlijk een rondje maakt op de rug van de Midgardslang. En Jörgumander, die hebben we natuurlijk ook al in Roebelantica hebben we dat even besproken.
Ja.
En dat is eigenlijk de slang die rondom deze wereld zou liggen en zichzelf in de staart zou bijten. En waardoor dus aardbevingen ontstaan.
Ja, want even voor duidelijkheid, Midgard is de aarde, hè? In Noorse mythologie.
Correct. Wat trouwens ook leuk is om te vertellen. Als je die schilden hebt van die wachters, dan vind je daar ook één keer in zoveel tijd ligt daar een drakenfiguur op. En dat effect kennen we natuurlijk van de Tower of Terror, maar ook van Ravelijn, hè, van in de Efteling.
Van de poort inderdaad.
Van de poort inderdaad. Hè. En Frederik heeft al die 4000 glasvezels heeft hij erin gelijmd.
Zo? Dus,
ja, dus volgens mij is hij daar al een tijdje mee bezig geweest.
Dat heb je niet in een dagje gedaan, denk
ik. Nee. Dat was het lichtend voorbeeld.
Wat ook wel even belangrijk is, om even te vermelden, is dat Wodan en Odin dezelfde persoon zijn. Toch? Hoe zit dat?
Ja, Wodan komt eigenlijk uit de Germaanse mythologie en Odin is eigenlijk de Noorse mythologie. Het zijn in principe dezelfde personen, alleen de Germaanse mythologie heeft een paar kleine aanpassingen. Zo zijn bijvoorbeeld Freyr en Freya, dat zijn in de Germaanse mythologie is dat één persoon en in de Noorse mythologie zijn dat twee. Maar over het algemeen is dat allemaal dezelfde personages en dezelfde achtergrondverhalen.
Ja, en overigens wilden ze trouwens voor deze attractie ook als naam Thor doen, hè?
Klopt, inderdaad. Maar dat heeft ermee te maken dat die naam al door Universal Studios was ingepikt destijds.
Ja.
Vanwege Marvel en Thor films. Dus ze moesten naar Wodan uitwijken helaas. Ja, als ze de Thor wel hadden door kunnen zetten, dan was de storyline ook een klein beetje anders geweest. Want dan had in de wachtrij de Mjolnir vervaardigd geworden. Dus dat is de hamer die Thor heeft. En als hij die weggooit, dan komt hij natuurlijk ook weer in zijn hand terug. Je ziet dat ook in de Marvel films wel terug. Hij gooit die hamer dan vanuit Valhalla, hè, dus de hemel. En die komt natuurlijk ook daar dan weer terug. En wat jij doet met je treintje is dat jij daar achteraan zit. Nou, dat is eigenlijk een briljant concept. Want ja, achtbaan komt ook altijd weer in het stationnetje weer terug. Dus, en als je een aantal van die tekeningen ook bekijkt van het ontwerp van de trein, dan zie je daar ook Chase Mjolnir staan.
Verder is de Noorse mythologie natuurlijk bekend van de Marvel films. Daar zijn heel veel personages en plekken komen ook terug in de films. Dus ken je de films, dan zul je waarschijnlijk ook wel een beetje ons kunnen volgen. En voor de gamers onder ons, er is ook een spel, God of War. Ik weet niet of er mensen zijn die dat kennen, maar dat gaat ook over de Noorse mythologie. Daar zitten ook heel veel personages in. En collega's van mij hebben mij er ook op geattendeerd van, goh, hè, dat zou je eens moeten spelen, want dan leer je er nog meer van. Want ik had hun verteld dat ik bezig was met research voor Wodan. Dus dat is wel een leuke zijspoor. Goed, zullen we even terug naar de wachtrij gaan, Marvin?
Yes. Ja, en als je dan de poort doorkomt, dan kom je in een oud IJslandse haven terecht. Kort gezegd, daar heeft ook de boothanger die nu bij Bubba Svensson hangt aan het plafond. Die heeft daar in eerste instantie bij IJsland gestaan. Maar dan ben je dus in principe in Midgard, zoals ze dat zeggen, dus op de aarde. Loop je dan door, dan kom je bij de echte ingang van Wodan. Dan heb je natuurlijk de Single Riders Line en natuurlijk de gewone wachtrij. En boven die wachtrij staat een personage, een animatronic, en dat is Leif Erikson. En Leif Erikson die was een van de eerste vikingen die een grote wereldreis maakte naar Groenland. En Groenland dus ontdekte.
Maar Leif Erikson, die hebben wij al eens eerder ergens gezien, toch?
Jazeker, in Kronasar.
Ja, ik wou net zeggen.
Dus ja, die kom je bij de ingang tegen. En die noemt ook zijn naam en die vertelt ook wat over de Noorse mythologie.
Ja, dan loop je de attractie binnen. Ga je trapje op, ga je trapje af. Op een gegeven moment kom je bij een tunnel. Maar voordat je bij de tunnel komt, zie je boven op de tunnel nog een gigantische boom staan.
Ja, een S is dat.
Is het een S?
Oh, het is een geinig. S.
Ja, dat is levensboom Yggdrasil. Ja, en die boom die stelt dus eigenlijk het hele heelal voor. Hè? Dat is de belichaming van het heelal. En het is wel geinig detail, want onderaan de boom zit een draak, is het eigenlijk. Of een slang, dat is niet helemaal duidelijk. Maar het is een draak of een slang en die heet Nidhogg. Of Nidhogg, net hoe je het uitspreekt.
Ja, in de Nederlandse versie van dit heet hij Bleektand.
Bleektand. Dat klinkt als een hele slechte vertaling van een kinderboek. Ja. Maar goed, bovenaan de boom, Yggdrasil, hadden we ook een dier, om het zo maar even te zeggen. En dat was tweekoppige adelaar Vidofnir. Ja, ik heb die namen niet bedacht, maar die adelaar die zat daar en die deed af en toe met zijn vleugels wapperen. En op die manier kwam er dus wind in alle negen werelden van de Noorse mythologie. En omdat ze allebei in de boom zaten, waren ze een soort van buren. En op een of andere reden mochten ze elkaar niet. Dus wat gebeurde nou? Nidhogg die schold dan Vidofnir uit. Maar dat deed hij niet direct, want ze hadden geen direct contact met elkaar. Maar dat ging via een eekhoorn onder de naam Ratatosk. Ik hou het gewoon even bij eekhoorn, want ik vind die naam veel te moeilijk. En wat deed die eekhoorn nou? Die ging naar beneden en die kwam bij Nidhogg terecht. En Nidhogg die zei, nou, Vidofnir dit, Vidofnir dat. Ga het dan maar even vertellen. Dus eekhoorn naar boven. En kwam die boven bij de arend. Nou ja, hè. Nidhogg zegt, je bent dit. Nidhogg zegt, je bent dat.
Wat ik nou weer gehoord heb.
Ja, wat ik nou weer in de wandelgangen hoorde, zegt hij dan. Nee. Arend werd furieus en die begon nog meer te schelden en te vloeken. Nou, dat ging dag in, dag uit zo door. Tot op een gegeven moment de eekhoorn er eigenlijk wat plezier in kreeg. Maar die ging de verhalen nog even iets uitrekken. Dus die ging er nog allemaal dingen bij fantaseren. Waardoor de ruzie tussen Nidhogg en Vidofnir nog erger werd. En al gauw kreeg hij ook de bijnaam de Twistzaaier. Omdat hij een hater was.
Of zoals ze in de Noorse mythologie zeggen, een troll.
Een troll, een internettroll. Maar goed, de reden dat je onder Yggdrasil doorloopt, dat heeft eigenlijk mee te maken dat je afdaalt in de onderwereld. En zo kom je terecht in de eerste van de negen werelden van de Noorse mythologie. Maar goed, dan ben je dus eigenlijk onder de boom doorgelopen. Hè? En dan loop je eerst de themawereld in. Dus eigenlijk, zoals we allemaal weten, is de Noorse mythologie bestaat uit negen werelden. En je loopt de eerste wereld in, hè, als je onder de boom door bent.
Ja, dat is een onderaardse wereld en dat heet Svartalfheim.
Dat is eigenlijk van de zwarte elfen.
Zwarte elfen en de dwergen, die zitten daar. Als je er in de attractie inloopt, dan is het eigenlijk een soort van verlaten mijn. Zo moet dat voelen. En die dwergen die spelen wel een vrij belangrijke rol in de Noorse mythologie, want die hebben onder meer de hamer Mjolnir bedacht of gemaakt.
Gesmeden, hè?
Gesmeden, inderdaad. En die zie je ook later weer terug in de attractie. Daar zullen we dus ook later nog even op terugkomen. Maar ook een ketting die dus Finrir. En Finrir is een van de zoons van Loki. Dat is een wolf.
Oh ja.
En die hebben ze dus weten vast te binden. Want die groeit naarmate dus meer leugens in de wereld komen. Dus die hebben zoiets van, nou, weet je, we willen hem graag binden. Maar de kettingen waren niet genoeg, want hij wist die elke keer uit te breken. En vervolgens hebben ze dus, die dwergen hebben dus een zijdezacht draad weten te maken die Fenrir niet kon verbreken. Alleen tijdens de endgame, zullen we zeggen, dus Ragnarok, weet hij daar uit los te komen.
Dus als er iemand een leugen vertelt, gaat die ketting strakker zitten?
Dan gaat die ketting strakker, want hij groeit zelf.
Maar dan kunnen ze toch gewoon allemaal leugens vertellen tegen hem? Kunnen ze gewoon zeggen, ja, wat ben je mooi? En dan...
Ja, dan wordt hij dus steeds groter, maar die ketting is zo sterk dat hij dat wel vasthoudt.
Ja, precies. Ja, en als je tunnel uitloopt, dan kom je weer buiten. En dan heb je een winkeltje aan de rechterkant. En als je dan doorloopt, kom je bij een toilet, hè? Hoe zit dat?
Ja, dat is de eerste toilet überhaupt volgens mij in een wachtrijattractie.
En dat is ter wereld of in Europa?
Voor zover ik weet ter wereld, maar correct me if I'm wrong.
Ja, dus kun je gewoon de wachtrij uit, kun je even naar het toilet. Ja, ja, dat is een soort toiletunit, man- en vrouwentoilet heb je daar, hè?
Klopt. Dat is bedacht door Miro Gonau en die was destijds daar parkmanager in Europa Park. En die had zoiets van, ja, weet je, heel veel mensen die moeten naar de wachtrij naar de wc. Dus laten we gewoon een wc bouwen in de wachtrij.
Ja.
En die wordt dan volgens mij best wel regelmatig gebruikt ook nog.
Ik zie vaak mensen de wachtrij uitgaan. Het enige nadeel is dat de mensen die niet moeten plassen, dat die doorlopen. Waardoor je dus eigenlijk langer in de rij staat, omdat er dan mensen voor je gaan. En dan moet je er weer tussen komen en hoop gedoe. Ik doe het zelf niet vaak, liever niet eigenlijk. Maar,
heb je trouwens wel eens wat bij dat winkeltje gekocht of niet?
Nee.
Ja, ik ook niet hoor. Ik
vind het echt zo'n winkel waar ik altijd langs loop. Ja, ik weet niet.
Maar dat heb ik ook bij Droomvlucht hoor. In
ja, het is, ik weet het niet.
Ja, winkeltjes
in die wachtrij bedoel je. Ja. Ja, ik vind dat een beetje... beetje geforceerd of zo, ik weet niet.
Ja, sommige mensen die kopen er wel hoor. Dus het is niet dat die man er helemaal voor noppen staat. Maar ja, ik heb zoiets van...
Dat is ook door Miro Gronau bedacht, of niet?
Dat weet ik eigenlijk niet. Want het was al, volgens mij ook in Bluefire al, dat er winkeltjes...
Inderdaad, ja.
En die was
maar dat zie je veel in Europa Park. Want in Supersplash heb je het ook.
Ja, klopt. Dus kabijker is er aan in mooi voor, maar zeggen.
Misschien is het al een Duits iets, dat kan natuurlijk ook, hè. Na het toilet kom je in Niflheim terecht. Oftewel het Nevelrijk. En dat is ook goed te zien, want er is natuurlijk heel veel neveleffecten, vooral op het water. En verder zijn er nog verschillende boomstronken te zien en natuurlijk de beelden, hè?
Ja, en dan ga je onder de supports door, hè, als je dan een stukje verder wandelt. En dat is een hele bewuste keuze van Frederik geweest, want de wachtrij kon maar beperkt zijn, vanwege de beperkte hoeveelheid grond die ze hadden. En dus moesten ze dat onder de baan door laten lopen. En Frederik die schrijft dan ons zo van, ja, ik vind dat heel erg mooi, omdat je precies de structuur van de achtbaan laat zien. En ik voel mezelf ook altijd wel bevoorrecht als je andere GCI coasters bezocht. En dan ook onder de supports doorliep, wat eigenlijk in de regel de restricted areas zijn. En dus als gast niet zo heel snel komt. En ik wil het eigenlijk ook de gast laten beleven. Zo ook de trappen naar het station, die dus dan direct onder de lifthill zitten.
Hey, even terug naar de wachtrij.
Yes.
Ja, en dan ga je nog verder en dan kom je op een gegeven moment in het hart van de houten achtbaan terecht, om het zo maar even te zeggen. En dat is dus onderaan. Als je dus in de houten achtbaan zit en je bent boven, dan maak je een rondje en dan ga je naar beneden. Nou, precies in dat rondje, dat kun je overigens vanuit de karretjes niet zien, maar wel als je in de wachtrij staat, staat een gigantisch standbeeld en dat is van Hel. En Hel is de dochter van Loki, die we weer kennen van Rolantica en natuurlijk van Marvel. En zij regeert in twee werelden, hè? Helheim, obviously, it's in the name, en Niflheim. Ja. Dat zijn haar thuiswerelden. Nou, en Niflheim is dus de ijskoude omgeving waar meer dood dan levend is, zeg maar. Maar daar gaan we zo meteen nog wel even iets dieper op in. Dat is wel een leuk verhaal trouwens, want binnen de wereld van de goden wordt veel gestreden met elkaar, hè? En iedereen die niet op een strijdlustige manier om het leven is gekomen, dus gewoon aan ouderdom is overleden of ziek was, die komen automatisch in Helheim terecht. Zoals ik heel mijn leven gewoon mijn best heb gedaan, maar niet heb gestreden, kom ik alsnog in de hel. Hoe zit dat?
Hoe zit dat? Dat is wel op zich wel te verklaren in de Noorse mythologie. Want Odin die wil, hij weet dat dus de eindstrijd eraan komt, de Ragnarok, en hij wil zoveel mogelijk sterke mannen hebben die dat leger gaan vormen voor hem. En daardoor is het ook het Valhalla gecreëerd, zodat hij dus, als je echt op het slagveld sterft, dan kom je dus in het Valhalla en dan ga je dus ook mee voordoen voor de eindstrijd, de Ragnarok.
Klinkt wel eerlijk, toch?
Ja.
Goed, dan zijn we voorbij Hel. Over trouwens leuke details bij Hel is dat zij twee gezichten heeft, hè? Ja, ze heeft een levend gedeelte en een dood gedeelte. Dus de helft van haar gezicht is een doodshoofd.
Ja, en zij heeft ook een zandloper in de hand. Wat echt ook de tijd is wat jouw leven is. En als zo gauw het zand eruit is, dan draait ze hem wel weer vrolijk om. Dus dan heb je toch wel even wat meer tijd. Maar zij is daar ook neergezet. Want je hebt, ja, zoals je al zei, je loopt in eigenlijk die inner circle, loop je daar rond. En het is ook een beetje om suspense te kweken van Wodan zelf. Hè? Omdat natuurlijk die treintjes die daar overheen razen, ja, dat geeft wel een donderend geluid. Dus daardoor geeft het wat extra spanning als jij dan de attractie instapt.
Ja, ik vind het een leuk effect.
Ja.
Ja, en dan loop je voorbij Hel en dan loop je door. En waar je dan eigenlijk terechtkomt, of tenminste, dan heb je, voordat je de tunnel ingaat, heb je nog een aantal, ja, footers, hè, op de grond liggen. Losse footers.
Ja, er zijn twee footers die niet gebruikt zijn.
Dus dat is dan wel weer leuk. En dan vragen mensen zich af, wat is een footer?
Ja, het is gewoon een betonblok waar de houten constructie op rust.
Ja, maar die zijn niet gebruikt. Hoezo?
Nou, ze hebben tijdens de bouw hadden zoiets van, ja, wij willen toch wel dat de lift heel goed zichtbaar is. Dus wij gaan toch on-site besluiten, deze footer zetten we er niet neer, zodat er toch wat meer openheid in de structuur is. Ja. Het was blijkbaar niet nodig, dus het leverde daar niks extra's op. Dus het kon ook gewoon.
Ja.
Dus je vindt daar twee ronde betonblokken. Als je denkt, goh, wat is dat? Dat is de footer. En daar had eigenlijk een houten constructie, net als op de rest van de footers, moeten rusten.
Ja, schijnig.
Overigens, in de wachtrij zelf vind je ook stenen met erop vragen over de Noorse mythologie. En dan als je bij een volgende steen komt, dan vind je daar ook weer het antwoord van de vorige steen natuurlijk. En je vindt her en der ook nog kleine animaties terug in die steen. Sommige stenen. Gewoon videootjes. En in een van die videootjes vind je ook een filmpje van Troy.
Ja, schijnig, hè? Oh, dat is ook wel een leuk detail trouwens, hè?
Ja, dus een promofilmpje van Troy die ze daar weer gebruikt hebben, ja, voor
Wodan. Want ze hebben inderdaad voor de promo, dat hoorde ik van Sander, dat ze daar dus Troy hebben gebruikt als ja, als achtbaan op de achtergrond. Dat is wel een leuk detail. Ja, dan lopen we door en dan lopen we de tunnel in. Maar voordat we de tunnel inlopen, zien we nog Jumongander weer, hè?
Ja, en die bijt zichzelf in de staart. Zoals al gezegd, Midgard is deze aarde. Jumongander die cirkelt daar omheen. En dat is wat dat voorstelt. En vervolgens komen we daarna in Niflheim, oftewel Nevelrijk. En dat is een vrij koude wereld. Je ziet daar ook twee grote ijsreuzen aan de muur die het plafond vasthouden. Met allemaal ijsblokken daarbovenop. Dus dat is het koude rijk. Maar in de Noorse mythologie werk je dus ook heel veel met tegenstellingen. Dus koud, warm, donker, licht, dat soort dingen. Dus er is ook een tegengestelde rijk, dat is Muspelheim. En dat is waar de vuurreuzen ze wonen. En die twee werelden die grenzen aan elkaar. En daar op dat punt is leven ontstaan. Ymir kwam daar, die werd daar tot leven gewekt. Dat was een hele grote reus, samen met een heilige koe. Dus Ymir die dronk eigenlijk aan de uiers van de heilige koe. En de heilige koe die likte dus weer aan een ijsblok. Om daarmee melk te genereren.
Maar
hele
ik volg hem helemaal, maar ga verder.
Ja, precies. We nemen het maar even voor waar aan, hè. vanuit dat ijsblok kwam Buri. En dat is eigenlijk de opa van Odin. Die had nog twee broers, Vili en Vee. En die offerden Ymir. En vanuit daar werd eigenlijk Midgard en dus ook de menselijke wereld gecreëerd. En zelfs vanuit de wenkbrauwen van Ymir, om het zo maar even te zeggen, werd als barrière gebruikt voor de reuzen die daar in Jotunheim woonden. Want die wilden natuurlijk alles gewoon proberen plat te branden en weg te halen.
Dan moet Ymir wel een monobrauw hebben gehad.
Het zou zomaar kunnen, hè?
Ik weet het niet, maar het was in ieder geval genoeg.
Ja, precies.
Ja, en vanaf Niflheim gaan we door naar Muspelheim, zoals Marvin net al vertelde. Dat is in de wachtrij zelf maar een klein gebied. Dus je loopt door en je komt naar twee grote, ik noem het maar even harnassen. Zo zien ze eruit. Dat moeten twee vuurreuzen voorstellen. En in de wereld zelf, Muspelheim zelf, hebben we ook nog Leider Surt. Maar die is niet te zien in de wachtrij, maar die is wel belangrijk. Want hij is uiteindelijk degene die alles en iedereen van het spelbord veegt op het moment dat de Ragnarok plaatsvindt.
Ja, wat wel tof is, wat eigenlijk het effect niet meer doet in Muspelheim, is dat als jij, zeg maar, je hebt twee grote wachters daar staan.
Ja.
En daarboven lieten ze eigenlijk een heel randje mist lieten ze vrij. En daarop werd weer een soort van vuur geprojecteerd. Om een soort van vuur te emuleren, zeg maar.
Oh, dat is boven aan de trap?
Ja, boven aan de trap.
Ah, ik vroeg me al af waar die rode lichten voor waren.
Nou, daarvoor dus. In principe was het een projectie van vuur. Alleen die hebben ze ja, al sinds jaar en dag al uitstaan. Maar in het begin deed hij het nog wel.
Ja, en dan lopen we door, hè, en dan komen we bij Nidhogg.
Ja, en Nidhogg is ja, draak slash slang. Die onderaan de voet, zoals je al zei, van de Yggdrasil woonde. Die knaagde dus aan de wortels. Want hij probeert zeg maar, de Yggdrasil te laten verdorren. Zodat uiteindelijk de Ragnarok plaats gaat vinden. Maar hij woonde in het Naastrond. En dan denk je gewoon Naastrond, want dat is het Noors voor Naastrand.
Okay.
En daar kwamen eigenlijk alle lijken terecht. En daar zoog hij het bloed uit de lijken.
Oeh, lekker.
Ja, dat was met er eentje.
Dat was met er eentje. Oh, wat slecht.
Als je dus bij Nidhogg langs loopt, dan heb je ook heel mooi smeedwerk. Ook de smeedwerk die je daar vindt, dus het wachtrijhek, dat is ook een vorm van een slang.
Dus ja, dat viel mij ook op, ja. Dat is wel leuk.
Je moet maar eens even goed opletten. Het is wel een vrij donkere ruimte. En af en toe spuit die slang of draak, en Nidhogg, spuit ook nog wat nevel uit zijn mond.
Ja.
Nou, als we dan nog even een stukje doorlopen, dan komen we bij de hamer Mjolnir. En ik denk dat dat voor de meeste mensen wel vrij bekend is. Zoals gezegd, die is al door de dwergen is die hamer gemaakt. En het zou een van de drie perfecte giften zijn voor de goden. Alleen, Loki, ja, die stond dat er dus weer niet aan. En die tijdens het maken van die hamer heeft hij een van die dwergen heeft hij gestoken, waardoor dus het handvat net iets te kort is.
Kreeg Loki niks dan? Omdat hij dat niet leuk vond.
Nou, die wilde niet dat het perfect was.
Of was hij ook een internetrol?
Ja, zo kun je hem wel beschouwen volgens mij.
Ja, schijnbaar. Ga verder.
Dus, maar die hamer die werd natuurlijk gehanteerd door Thor. Die kon als enige, samen met de reuzen, kon hij dat wel hanteren. Dus als hij die hamer weggooide, dan kwam hij ook altijd terug in zijn hand. En hij raakte altijd zijn doel. En de reuzen die waren daar zo bang voor. Dus, en op een gegeven moment belandt die hamer ook in de handen van de reuzen. En dat is wel leuk om te vertellen. Dan gaan Thor en Loki, dat waren wel op zich twee goede vrienden, die gaan naar de reuzen toe. Maar niet zo, maar als verkleed als vrouwen. Want de reuzen die wilden graag met Freer gaan trouwen. Dus Thor die was verkleed als Freer. Om die hamer weer terug te gaan halen. Want als ze dat zouden doen, dan zouden ze de hamer weer terugkrijgen. Dus met de list van Loki wisten ze dus alsnog die hamer weer terug te halen voor Thor.
Ja.
Maar goed, dus als je die hamer weggooit, dan geeft dat dus ook een enorme donderklap. En dat is ook wat je dus terughoort in de attractie.
Ja. Ja, en eigenlijk de laatste overdekte scène is Mimir's Broenen, oftewel de bron van Mimir. Ja, wie was Mimir? Mimir was een reus die heel wijs was en heel veel advies gaf aan Odin. Maar hij was zo begaan met de goden dat hij ook vaak in Asgard was. Terwijl het eigenlijk alleen voor de goden is. En op een gegeven moment toen kreeg Odin zoveel wijsheid van Mimir dat hij op een gegeven moment zei van ja, ik wil nu wel een keer helderziend is het eigenlijk, hè? Helderziend zijn.
Nou ja, goed, Odin was wel altijd, het is de god van de wijsheid. En hij was altijd op zoek naar meer wijsheid, meer wijsheid, meer wijsheid. Zo heeft hij zichzelf op een gegeven moment opgehangen aan een boom. En heeft 7 dagen naar de rune gekeken om daar wijsheid van te dragen. En dit was een tweede quest van hem, om naar de bron te gaan van de mijmeraar.
Ja, dus hij gaat naar Mimir en hij vertelt aan Mimir dat hij helderziend wil worden. Dus Mimir die vraagt hem van ja, Wat heb jij daar dan voor over? Nou, en Odin die zegt dus dat hij er alles voor over heeft en dus ook een oog wil doneren, om het zo maar even te zeggen. En als hij dat dan doet, dan mag hij drinken van de bron van Mimir.
Ja, en zo geschiedde het, hè. Dus die dronk van de bron en zag daar dus ook mee de Ragnarok aankomen. In tegenstelling, normaal zijn reuzen binnen de Noorse mythologie best wel agressief. Maar Mimir was een van de weinigen die dus niet agressief was. En hij verzorgde dus ook Odin na die tijd heel goed.
Overigens was Odin niet de enige die iets had gedoneerd aan Mimirs goede doel. We hadden ook nog een andere zoon van Odin, Heimdall. En die heeft op een later moment nog een oor gedoneerd, hè? Zodat hij helder horen kon krijgen van Mimir. Dus dat is ook wel een leuk detail.
Ja. En de Yggdrasil, een van die wortels, die komt ook in deze bron. Samen met nog twee andere bronnen, oerbronnen. Put daar zijn krachten uit.
Ja, en die is ook te zien hè, in de wachtrij, die boom.
Ja, dus de wortels van die boom vind je dus terug in de wachtrij.
En om de zoveel tijd wordt het oog van Odin ook geprojecteerd op het plafond. Dat is ook wel een geinig detail dus.
Dus als je die bron eenmaal gehad hebt, dan ga je naar buiten toe. En dan ga je de trap op. En daar staat met een heel mooi woordje erboven, de Bifrost.
Ja, dat is overigens ook de plek waarbij je kunt kiezen of je front ziet wil of niet. Hè? Ja. Dat hebben ze ook wel leuk bedacht. Als jij voorin wil, dan ga je in de linkerrij staan. En wil je niet voorin, dan ga je in de rechterrij staan. En dan kom je dus randomly ergens te zitten. En voorin is wel altijd lange wachten. Maar die trap heet dus de Bifrost.
Ja, en dat is eigenlijk de brug tussen aan de ene kant Midgard en aan de andere kant Asgard. En dat is, daarmee kunnen de goden dus ook naar deze wereld komen en weer vice versa.
Ja, en die Bifrost wordt ook bewaakt door Heimdall, hè? Die dus ook een oor gedoneerd had, wat ik net vertelde.
Ja, en die wordt dus ook, deze Bifrost die wordt ook tijdens de Ragnarok wordt die verwoest. Maar goed, hij komt dus uit in Asgard. En als je aan boven aangekomen bent, dan valt je ongetwijfeld als eerste 14 vrouwlieden op, zullen we maar zeggen. En dat zijn de dochters van Odin. En dat is wel, ik weet niet of je het ooit eens opgevallen is, maar zo gauw de trein vertrekt, dan kijken ze dus ook die trein allemaal achterna. En vervolgens als een trein binnenkomt, dan draaien ze de hoofden. En vervolgens draaien ze dan één voor één weer recht, zodat ze dus de trein altijd blijven volgen.
Ja, dus ze houden eigenlijk een oogje in het cel, hè?
Ja.
Ja, eigenlijk 28, maar...
Precies. Overigens vind je op alle pilaren vind je ook heel veel van de goden weer terug. Dus waaronder Odin natuurlijk.
Ja, en Hel, die zag ik ook staan.
Ja, klopt. En dat verklaart trouwens ook, hè, omdat hij dus Odin zijn oog moest leren, waarom hij zijn ooglapje heeft.
En ze hebben ook het handige bagagesysteem, hè, met de verschillende vakjes. Dus dat is ook wel een goed iets, vind ik.
Ja, dus dan heb je dus per trein heb je inderdaad een bagagerek. Nou, en als je met het treintje dus naar boven gaat, dan kom je bij de Finrear-poort, zoals ze het ook noemen. En Finrear is een van de zonen van Loki. En die werd vastgebonden dus, zoals we eerder ook al zeiden, ook al met een ketting. Zodat hij niet vrij kon komen, maar met de Ragnarok komt hij wel vrij. Maar daar is dus de beeldnis van Finrear te vinden.
Twee, hè?
Twee, dus de wolf. Nou, ik weet het trouwens niet of het jou is opgevallen, Javid. Maar misschien heb je het ooit wel eens gezien, hè? Een model van Wodan. Die staat onder meer in de Gazpromhal.
Ja, dat is de maquette, of niet?
De maquette, inderdaad.
Ja.
Ja, en die is door Chris Gray gemaakt. Die heeft dat helemaal in elkaar gezet, stuk voor stuk. En Frederik die zei ook al van ja, toen we die maquette aankwam en mochten unboxen, dat was toch ook wel een bijzonder momentje.
Ja, maar het is echt ook een heel fragiel ding. Hè? Het is allemaal, het lijken wel lucifertjes of zo.
Ja, bijna wel, hè.
Al die supports heeft hij gewoon gemaakt. Dat is heel vet. Dus als je de Gazprom inloopt, gelijk aan de linkerkant, hè?
Ja.
Als je niet Blue Fire ingaat, maar de gewone ingang neemt.
Klopt,
dan is
inderdaad.
Het gelijk aan de linkerkant.
Ja, we zetten trouwens nog wel even een foto van die maquette. Zetten we daar wel even online.
Oh ja, dat is wel leuk, ja.
Althans, van de unboxing dan, hè?
Ja.
Nou, en als je er dan uitkomt, dan kun je nog even langs de fotostand, hè?
Ja, dan kun je gewoon een foto kopen. Dat is ook leuk, hoor.
Of een video.
Overigens zit de foto trouwens. Op een gegeven moment ga je weer het station in, hè? Dandy het station in. En dan ga je met de bocht naar links. En dan ga je onder de supersplash door. En dan eigenlijk voordat je het tunneltje doorgaat, daar zit de actiefoto.
Ja, dus even de duimpjes omhoog. Ja,
duimpjes omhoog. Smile.
Of een gek gezicht trekken is altijd leuk.
Ja. Het laatste wat we nog even moeten bespreken is de soundtrack. Hè? Daar hebben we het nog niet echt over gehad. Nou, en voor de soundtrack is dus een cd uitgegeven. Ja, we hebben dus 7 nummers. We hebben natuurlijk de Gate to Great Adventure. Hè? Dat is het grootste themanummer wat je hoort bij de poort. Even een stukje van laten horen, of niet?
Uiteraard.
Dus dat is wel eigenlijk een bekend, tenminste voor mij is het een erg een bekend nummer. Het is echt het Wodan thema lied voor mij.
Ja, en het is opgenomen door de Belarus Philharmonic Orchestra en Choir.
Dat is dus eigenlijk geen Calder, hè, deze keer.
Nee, Dus, maar waarschijnlijk wilden ze hem ook wel iets wat orkestraler hebben. Dat,
Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog 6 andere nummers. We hebben de Wonam March, die is te horen op de Lift Hill. Ice Giants in Niflheim natuurlijk. Thor's Hammer bij de Hammer, obviously. The Fountains of Wisdom is Mimir's Brune. En Wodan's Arrival. En dat hoor je eigenlijk op het moment dat je voorbij de remmen bent en je rijdt door het rangeerstuk heen. En we hebben natuurlijk nog de bonus sounds of Midgard. Dus dat is wel leuk. Het zijn hoornblazen en effects die je in de wachtrij hoort. Het enige nummer wat niet op de cd staat is wat je hoort in de tunnel bij Svartalfheim.
Ja, maar goed, dat zijn inderdaad wat sound effects. Waarbij je trouwens ook Thor's wagen hoort denderen over de wolken. Dus dat is een effect wat je daar ook kunt terughoren.
Ja, dus hou je van heel orchestraal en klassiek. Dan is dit wel echt een soundtrack voor waar je van kan houden. Ik vind hem heel erg tof en hij past echt heel goed bij de achtbaan.
Hij is door Heinrich Schwarzer is hij gecomponeerd, hè?
Ja, klopt. Ja, en Marvin, hetgene waar ik het echt het meest benieuwd naar ben, is wat de luisteraars nou vinden van Wonam, hè?
Ja, zeker weten. Dus heb je nou vragen of misschien zelfs opmerkingen? Of laat even weten wat je van Wonam vindt.
Ja, en vind je hem bijvoorbeeld leuker dan Troy? Of vind je Troy leuker? Of vind je hem leuker dan Joris? Of vind je hem minder leuk dan Joris? Of ga je liever in Wodan? Ik ben benieuwd wat jullie vinden. Het is wel leuk. Het zijn wel leuke discussies om eens te voeren, toch?
Zeker weten. Nou, als je dus die reactie wil geven, dan kun je ongetwijfeld terecht op onze Facebookpagina. Facebook.com/afterparklounge.
Ja, en we zijn ook te volgen op Twitter. @afterparklounge.
Onze Instagram. Afterparklounge in kleine letters.
Ja, en natuurlijk via de mail.
apl@vijfzintuigen.nl.
Het rijmt als een bus, toch? Of hoe zeggen ze dat?
Als een dolle.
Als een dolle, als een gecko. Ja, en de aflevering is natuurlijk niet zonder hulp gemaakt, Marvin. We hebben ook nog een aantal shout-outs.
Jazeker. Ja, ten eerste natuurlijk Frederik, die natuurlijk geholpen heeft bij het geven van deze informatie en zo. Wat volgens mij toch wel weer ook best wel vrij nieuwe informatie is, voor zover ik weet. Hele leuke informatie, dus echt super bedankt. Natuurlijk ook Europa Park, die heeft er natuurlijk zijn steentje aan bijgedragen. Dus,
ja, vielen dank.
Ja, vielen dank. Nee, dat is het dan weer voor deze week helaas, hè?
Ja, dat was hem weer, jongens. Auf Wiedersehen en tot ziens in Europa Park, hè?
Tot ziens in Europa Park.
Kinderen altijd prijs.
Ja, dus dat is
bij Mimir's waterpaleis. Nee. Ja. Dus toen zei Mimir, nou, dat is prima, dat mag. Maar van ruilen komt huilen, zei hij. Nee, dat zei hij niet. En hoe gaan we dat even netjes doen?
Nou, gewoon beginnen bij het begin en eindigen bij het eind, volgens mij. Hè? Het wordt weer zo'n aflevering. Ja hoor.
Oké, wacht, dat doe ik even opnieuw, oké?
Is goed.
Ja, wat ook bijzonder is, is trouwens dat, dat je bij deze... Verder is Mac nog sales representative. Wat ook wel even belangrijk is, om even te vermelden, is dat Wodan en Odin dezelfde persoon zijn. Toch? Hoe zit dat?
Wodin, dat is een combinatie.
Wodan is Wodin.
Als je het niet meer weet.
Ja, dan zeg je gewoon Wodin. Wat ook wel leuk is. Dat ik last van mijn keel heb, is ook leuk. Nee, dat is niet leuk. Dat is die bar, toch? Die naar hem vernoemd is.
Correct.
Ja.
Correct.
Corrupt. Is die bar corrupt? Ja. Als je er te veel op hebt, wel. Ja. Dus dat is dan wel weer leuk. En dan vragen mensen zich af, wat is een voeter? Nou, een voeter is gewoon... wat is een voeter, Marvin? Ja, dat was hem weer, jongens. Auf Wiedersehen en tot ziens in Europa Park, hè?
Tot ziens in Europa Park.
Waarom moest je daar zo lang over nadenken, Marvin?
Ik zat even gewoon na te denken.
Of wou je zeggen tot ziens in Toverland?
Nee, ik zat even te denken naar de IJslandse versie, maar nee.
Nee, dat doen we niet. Het is gewoon tot ziens. Auf Wiedersehen is het, hè?
Haie.
Stoppen maar. Piep. En af en toe zie je ook het oog geprojecteerd op het plafond van Odin. Wat? Op het plafond van Odin? Wat staat daar?
Ja, dat klopt. Dat heb jij heel goed gelezen. Het oog van Odin geprojecteerd
op het plafond. Ja, maar niet op het plafond van Odin. Maar dat is niet daar. Dat is gewoon bij hem thuis. Ja. Zoiets raars.
Oh,
goed.